Democratie in uitvoering is een podcast over de kwaliteit van de democratie. In elke aflevering spreek ik met iemand die er iets van vindt en er iets mee wil. Niet om de problemen in nog mooiere woorden nog eens te vertellen en ook niet om prachtig beleid te komen brengen, maar een goed gesprek over hoe we de kwaliteit van onze democratie kunnen verbeteren. Nou, ik zit hier met Jitske Kramer, die ik zeer bewonder vanwege alleen al het feit dat ze een aantal boeken heeft geschreven. Maar Jitske, ik zou jou vooral willen vragen of je even jezelf wil voorstellen.
Je dacht, ik begin met de moeilijkste vraag. Wie ben je? Zo.
Ja, wie ben je? Nee hoor, hou het ontspannen.
Nou, ik ben cultureel antropoloog. Dus ik ben opgeleid om een dorp in te lopen, in mijn geval Afrika, om te begrijpen hoe mensen dingen doen, zoals ze doen en waarom ze zo doen. En dat vervolgens zo op te schrijven dat mensen die er nog nooit geweest zijn, snappen wat er gebeurt. En mensen die er vandaan komen zeggen, dat gaat over ons. Dus daarmee ben ik eigenlijk altijd bezig met hoe mensen samen een cultuur vormen en hoe die cultuur mensen weer vormt. En dat doe ik op allerlei gebieden. Dus ik loop organisaties in om te begrijpen hoe zit die organisatiecultuur in elkaar. Doet die wat die moet doen? En ik reis de wereld over om te begrijpen hoe mensen op allerlei gebieden, in dorpen, steden, cultuur vormen met elkaar. En wat we daarvan kunnen leren binnen organisaties.
Dus cultuur is de rode draad. De rode draad van deze podcast is democratie en de kwaliteit van democratie. Ik ben wel heel benieuwd in hoeverre jij ook dat woord democratie, je hebt zelfs een boek geschreven dat heet Deep Democracy, in hoeverre je dat ook ziet in cultuur. Is het hetzelfde? Zit er verschil in? Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
Nou, voor mij, als je kijkt naar hoe mensen cultuur vormen, dan ontstaat dat altijd in interactie. En in die interactie heb je gesprek met elkaar om te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Want je moet je voorstellen dat het helemaal niks betekenis van zichzelf heeft. Dus we moeten met elkaar betekenis geven aan de wereld, dat een beetje ordenen. En waarbij altijd de vraag is van wat is die betekenisgeving, wat is de zingeving en wie mag dat doen? Dus wie heeft definitie macht? Nou, dat kunnen de leiders zijn, de sheiks en de tsaren. En dat kan natuurlijk het volk zijn.
De Tweede Kamerleden.
En de Tweede Kamerleden. En dat kan het volk zijn. Dus het is altijd de vraag, oké, cultuur vormt zich in interactie, dat we bij elkaar zijn. En in elk besluit dat we nemen. En bij elk besluit dat we nemen is natuurlijk altijd de vraag, wie mag wat beslissen? Hoe is die inspraak geregeld? En geloven we wat de leiders zeggen en volgen we dat? Of zeggen we, nou, we vinden wat anders. Dus hoe in hoeverre is de stem van iedereen, wordt die gehoord? De stem van minderheden, wordt die gehoord van de meerderheid? Wie bepaalt nou eigenlijk wat normaal is? En nou, dat gaat over geldverdeling, wie bepaalt wie wat mag hebben. Maar het gaat ook over de norm. Dus wie bepaalt hoe hard je mag praten, hoe hard je mag lachen, mag je huilen of niet, wie wat aan moet trekken. Nou, daar hebben we genoeg voorbeelden van op dit moment.
En wat jou betreft, ik vroeg je naar waar zit de relatie tussen cultuur en democratie. Op al die lagen, dus zelfs van wat mag je aantrekken, is wat jou betreft ook iets van democratie aan de gang.
Ja, als je democratie vertaalt, en voor mij vertaal ik dat in gezamenlijk tot besluit komen, waarbij alle stemmen gehoord worden. Ja, dan zit het ook hier aan de keukentafel met mijn twee tienerkinderen. Besluiten we hier wat normaal is als het gaat over zakgeld uitgeven? Nou, dan kan ik zeggen, ik bepaal, want ik ben je moeder. Omdat ik het zeg. Nou, hoe ouder ze worden, hoe minder dat argument geldend is.
En als je dan kijkt naar, democratie kent een aantal aspecten. En in je verhaal hoor ik ook al het aspect van samen besluiten nemen. Op basis waarvan doe je dat? Het aspect van minderheden, meerderheden. En hoe verhouden die zich tot elkaar? Ik hoor je dingen zeggen als ik bepaal, dus de zeggenschap. Als je nou één ingrediënt van democratie zou moeten kiezen, wat jou betreft voor deze tijd echt essentieel is, welk ingrediënt is dat dan?
Dat we nog beter moeten leren luisteren naar dat wat niet gezegd wordt of dat wat niet gezegd kan worden. En dat zit heel vaak verstopt in de minderheidsstem. Dus er is altijd een soort teneur, hoe we de dingen doen, wat we ervan vinden. En er is altijd ergens iemand of een groep die iets anders vindt. En als we niet goed naar die stem luisteren, dan gaat die zitten in gedoe. Dat begint met grapjes en cartoons en die worden steeds grimmiger. En uiteindelijk gaan we met elkaar roddelen en niet meer met elkaar praten. We zitten verstopt in commissies en mogelijke focusgroepjes om te kijken wat we van de rest vinden. Nou, en als we dan niet echt luisteren en niet die minderheidsstem meenemen, ja, uiteindelijk zullen we dan naar elkaar gaan lopen schelden. En in de maatschappij zie je dat terug doordat er bussen in menigte worden gereden. Dus dan wordt er niet geluisterd naar een bepaalde stem. En ja, dus de vraag is, kunnen we nou echt daadwerkelijk, dus nou ja, democratie wat mij betreft gaat ook over inclusie. Kunnen we inclusief luisteren, alle stemmen horen? En een van de ingewikkelde dingen daarvan is dat we ook naar de stem moeten luisteren die tegen inclusie is. Want ja, anders sluit je die weer uit. Dus het is een ingewikkeld begrip om echt daadwerkelijk naar alles en iedereen te luisteren. En ik denk dat dat op dit moment te weinig gebeurt.
En als je, je zegt het gaat over inclusie en het luisteren naar alle stemmen. Maar ik hoor je ook het woord gedoe. Dan komt er gedoe. Maar naar iedereen luisteren levert ook vaak heel veel gedoe op. Als we het wat platter slaan naar bijvoorbeeld dat je in een wijk wat wil veranderen als gemeentebestuur. Ja, naar iedereen luisteren is vaak veel meer gedoe dan gewoon zeggen, nou zullen we het zo eens doen en recht zo die gaat. Dus dat gedoe, dat triggert mij. Ja. Daar moet je iets meer over zeggen.
Nou, ik denk dat als het zo is dat iemand een besluit over anderen neemt, dus een autocratisch besluit neerlegt, dat dat alleen maar werkt en geen gedoe oplevert als we de ander vertrouwen dat hij dat besluit mag nemen. Als dat zo is dat iemand een besluit neemt, om wat voor reden ook, en dat een wijk oplegt, maar die wijk vertrouwt dat besluit of de besluitvorming of degene die het besluit neemt eigenlijk niet, dan is er achteraf gedoe, namelijk wat een stom besluit en herstellen. Dus het punt is dat als mensen zich niet gehoord voelen en sterker nog niet gehoord zijn, dan over het algemeen dingen die we niet zo belangrijk vinden als ze niet meegenomen worden, die laten we wel gaan. Dat is prima. Maar als we iets echt heel belangrijk vinden en het wordt niet meegenomen, ja, dan uit zich dat in wat ik dan noem gedoe. Grapjes, sarcasme, roddelen, met spandoeken over straat lopen. Omdat we gehoord willen worden en omdat onze stem meegenomen wordt. En als dat niet gebeurt, dan... Ja, dan komt daarbij dat als iemand anders een besluit neemt waarvan ik de expertise niet vertrouw. Dus ik geef de ander niet het recht en niet de macht om over mij te mogen beslissen.
Dat gaat dan over legitimiteit? Of ja. Is dat dan het woord?
Ja, nou ja, vertrouwen. Ik denk dat daar ook heel erg mis op gaat. Dus de Oostvaardersplassen, dus gedoe rond de koeien, zeg maar. En... Ja, wie vertrouwt nog de expert? Dus ja, experts zeggen, maar de expert wordt niet meer vertrouwd. Dus welke stem, wat is de waarde van wat iemand zegt? En als het daarop misgaat, ja, dan heb je geëmmer. Want dan geloof ik niet dat het besluit een goed besluit is. Of dat iemand voor mij een goed besluit neemt. En daar gaat het heel vaak op mis.
Krijg je daar zelf ook buikpijn van als dat gebeurt? Hoe vertaalt zich dat?
Ja, als ik zelf persoonlijk iets heel belangrijks vind en ik zit ergens in een groep of een familie of op werk en dat wordt niet gehoord of weggelachen of ik kan daar heel slecht tegen. Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik dingen niet zo belangrijk vind, dan ja. Maar als het echt een belangrijk punt is en het wordt niet gehoord omdat maar je moet nog even wat jaren werkervaring opdoen of het wordt sowieso niet in de juiste soundbite gezegd. Ja, dat is gewoon vervelend. Dus daar zit mijn buikpijn bij mij persoonlijk. Maar hij zit nog veel meer in groepen. Dat als je naar groepen luistert en je hoort en je ziet dat bepaalde invalshoeken geen airplay krijgen, geen zendtijd krijgen, terwijl ze wel in de kern belangrijk zijn om naar te luisteren. Ik vind dat heel pijnlijk. En dat vind ik pijnlijk voor dingen die ik belangrijk vind, dus die waar ik het mee eens ben, zeg maar. Maar ik vind het ook pijnlijk voor waar ik het absoluut niet mee eens ben. Dus ik ben het echt absoluut niet eens met de stem van Wilders. Dat durf ik hier wel te bekennen. Dat is niet mijn partij. Maar ik vind het wel belangrijk dat we heel goed luisteren naar het geluid en wat daaronder zit en achter zit en tussen zit. Van wat is nou eigenlijk de boodschap die hier gezegd wordt? Want als we daar niet goed naar luisteren, dan blaast het op in ons gezicht. En er zit ook wijsheid in die we daadwerkelijk moeten gaan benutten. Want... Ja, bijvoorbeeld de angst van mensen die binnenkomen en heel veel minderheden die in Nederland inkomen. Ja, we moeten daar ook echt wel goed naar luisteren, naar die angst. Van wat betekent dat dan? Wat betekent als je wijk heel erg verkleurt? En hoe gaan we daar nou eigenlijk mee om? En wat is daar nou voor nodig? En dat we in dat debat echt alle stemmen heel goed kunnen horen. Dat vind ik heel belangrijk. En daarmee maak je met elkaar een stad, een wijk, een familie, een tribe, een organisatie... Of je moet met elkaar zeggen, nou ja, we delegeren dat weg naar de leiders en die gaan het voor ons beslissen. Maar dan moet je ook niet zeuren en dan moet je gewoon doen wat ze zeggen.
Ja, ik hoor je net heel vaak zeggen met elkaar. Als je nou dit wat je beschrijft over met elkaar vormen zoeken om dat dan goed te doen en naar al die stemmen te luisteren. Zie jij dan, ik zou niet zeggen personen in de huidige samenleving, maar ja, eigenlijk taken of functies die daar beter in zouden moeten worden om dat... voor elkaar te krijgen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar onze politieke leiders... Nou, die zijn nou bij uitstek zich tegenover elkaar aan het profileren... en niet Zoals ik altijd zeg, in een debat is de winnaar degene die het minst leert. Want als je aan het eind nog hetzelfde vindt als aan het begin, dan heb je gewonnen. Dus dat helpt niet. Dus zie jij nou, ja, of misschien zie je ze niet, maar voorzie je ze? Groepjes, mensen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat een belangrijke... Dus wie beïnvloedt daarmee ook het maatschappelijk debat of de dialoog of het verhaal wat mensen op straat vertellen. In organisaties zie je dat de consultants en de coaches en de trainers en facilitators, mensen die het gesprek organiseren met elkaar. Als je dat denk ik in maatschappelijk ziet, zijn dat toch is. Nou, de media heeft daar een belangrijke rol in. Wie zet je aan tafel? Wie laat je het gesprek voeren? En wie heeft daarmee dus definitiemacht? Wie mag bepalen wat normaal is en niet? Dus ik vind het zelf altijd wel mooi is dat die werkelijke vorming van, dus ook van cultuur en ook van zingeving en ordening in tribale samenlevingen, vroeger, zeg maar 50.000 jaar lang, doen we dat aan kampvuren. Dan gedurende de dag heb je allerlei gesprekken waarin je een soort van transactioneel tegen elkaar
dingetjes
zegt,
en dangetjes.
Doe even dit, zo. En dan, s'avonds gaat het vuur aan en dan heb je andere gesprekken. Goh, weet je nog? En wat oma vroeger zei, en wat vind je daar eigenlijk van? En ik baal daarvan. Dus in dat soort gesprekken, in dat soort momenten, daarin vindt die vorming plaats. En is het ook veel makkelijker en logischer om geraakt te worden door wat een ander zegt. En in zo'n debat, maar ook dialoog, geraakt worden en van mening te veranderen. Dus ja, wie mag ervoor zorgen dat er een gesprek plaatsvindt waar mensen geraakt worden door elkaars mening en veranderen? En wat ik dan zie, gewoon als burger kijkend naar de politiek, dan als een politicus van mening verandert, wordt dat over het algemeen niet als positief gelabeld, maar dan is het de draaikont terug. Terwijl ik denk, ja, maar dan kan er dus helemaal geen werkelijk mooi, goed debat, dialoog plaatsvinden en we niet naar elkaar toekomen als we allemaal onze eigen pijlers willen vasthouden. Dus wie mag nou het werkelijke gesprek faciliteren? Ik weet het niet. Ik hoop dat er snel mensen opstaan.
Ja. Zie jij voorbeelden, en dat kan in Nederland zijn, maar natuurlijk ook internationaal, waarvan je zegt van ja, dat is eigenlijk een lonkend perspectief, daar zouden we meer van moeten hebben?
Nou, wat ik zie in mijn werkcontext zit heel erg in organisaties en in bedrijven. En wat ik daar zie is dat er steeds meer moeite gedaan wordt om alle stemmen te horen. Dus dwarsdoorsnedes van organisaties samen te brengen en daar goed naar te luisteren wat er nodig is. Ik heb deze week nog met een organisatie die heel erg aan het zoeken is, hoe kunnen we diversiteit en inclusie verder brengen? Nou, dat is belangrijk. Een hele diverse organisatie op allerlei manieren met verschillende achtergronden. En die dan in plaats dat je met een klein groepje gaat bedenken wat goed is voor de groegemeente, een x-aantal mensen uitnodigt en met elkaar daadwerkelijk in gesprek gaan om alle stemmen te horen, om vervolgens tot besluiten te komen. Dus wat ik wel zie is steeds meer zoeken om iedereen in die ruimte te krijgen. En dan vervolgens in die ruimte hebben we natuurlijk duizend manieren om zo'n gesprek te faciliteren. En wat ik zelf eigenlijk heel mooi vind is wanneer we dat doen, dat we dat heel erg baseren op hele oude menselijke, tribale manieren van samenwerken. Want als je kijkt naar allerlei vormen van tribal leadership over de hele wereld, dan heb je aan de ene kant heel duidelijk een leader, een leider die keuzes mag maken. Maar die doet het altijd op basis van wat er voor de tribe en het volk en de groep nodig is. Dus moet heel goed luisteren. En eigenlijk hoeft hij alleen maar te zeggen wat iedereen al zegt. En dan is hij daarmee een hele goede tribal leader. Dus je hebt heel veel mooie gespreksvormen, bijvoorbeeld Lekgotla in Botswana. Wat hele mooie vormen geeft waarin je naar alles kan luisteren. En ik ben geen expert op het gebied van Botswana, maar wat ik daar zo hoor is dat het een vrij saai land is qua politiek, omdat het voortdurend op allerlei lagen met Lekgotla's werkt, waarin alle stemmen gehoord worden en dat weer verder gebracht wordt. En daarmee een heel stabiel land met mooie economische vooruitzichten. Maar nogmaals, ik ben er een tijd niet geweest, dus misschien is het nu anders. Ja. Maar dat is wel het verhaal wat daarover gaat. Dus je krijgt momenten dat je daadwerkelijk naar alles luistert, wordt het ook minder spannend, zou je kunnen zeggen, omdat alles gehoord is en iedereen bij het verhaal is. En daarmee gaat het. Dus de vraag is alleen, wel krijgen ze in de ruimte? Dus wat ik zelf hier zie, dus als we naar gemeente hier trekken, ik woon hier in Utrecht en wordt een nieuwe afvalverwerking, ophaaldiensten ingeregeld met verzamelpunten waar inspraakmomenten voor zijn en dat we alle stemmen horen. Nou, fantastisch, denk ik. Maar Ik heb echt geen enkele behoefte om naartoe te gaan werken. Ik heb al een baan. En ik denk, nou, daar zijn mensen voor aan. Doe dat. Doe er iets moois mee. Ik vertrouw erop. Dus het is op een gegeven moment vertrouwen en dat iemand een besluit neemt wat goed voor jou is. En ja, dat is wel het grootste punt waar ik me zorgen over maak, ook in organisaties, dat we het vertrouwen in de expertise en daarmee in leiders soms kwijtraken of niet horen, omdat iedereen kan googlen. Dus iedereen is expert opeens op afvalverwerking. Terwijl, nou ja, nee.
Nee, maar op zich in algemene zin hoor ik je wel zeggen, je moet het vaak doen. Je moet het doen op urgente zaken. Want jij zegt zelf, ja, weet je, gooi het maar in mijn pet met die afval. En je moet het inclusief doen.
Ja, dus ik vertaal het wel van, oké, je hebt een belangrijk gesprek. Dan steek je het kampvuur aan, want je checklist, dat geloof ik wel. Maar een kampvuurgesprek, dus waar we het kunnen hebben over hoe moet het dan nu zijn? Hoe ziet de betekenisgeving eruit? Welke beslissingen moeten er genomen worden? En dan is altijd de vraag, wie moet er daar aanschuiven? Dus wie nodig je uit? Zorg je dat niet per se alle mensen aanwezig zijn, maar dat alle stemmen gehoord kunnen worden? Dus je kunt best 10 mensen hebben die 100 invalshoeken vertegenwoordigen. Dus als het zo is dat je een besluit moet nemen of een onderwerp moet bespreken, dan zorg je ervoor dat het inclusief is doordat alle stemmen, alle invalshoeken aan het gesprek zitten. En dat betekent dat de mensen die er niet zitten, moeten vertrouwen dat hun stem daar gehoord wordt. Nou, dat is in organisaties niet anders dan in samenlevingen. Dus en op het moment dat je dat doet en je gaat daadwerkelijk luisteren zonder een vooropgezette agenda, ja,
dat is nogal een voorwaarde.
Ja,
voor politici.
Of je moet helder zijn of je vooropzette agenda. Dus niks vernuikender dan dat je denkt dat je inspraak hebt, maar dat blijkt niet zo te zijn. Dus ik vertaal het altijd het liefst aan, nou ja, naar keukentafelcontexten. Is dat wederom mijn kids, ik geef ze kleedgeld en ik zeg, doe ermee wat je wilt. Het is maar een ideetje dat je kleding van koopt. En ze gaan er wat anders van kopen. Ja, dan moet ik, als ik dat zo als participatief en zelfsturing heb neergelegd, dan moet ik zeggen, goh, wat leuk, je kunt er ook een game van kopen. Ja. Weet je? Maar als ik eigenlijk vind dat je er 3 spijkerbroeken, 4 t-shirts en 6 onderbroeken van moet kopen, dan moet ik dat ook neerleggen. En als ik dat die kaders niet geef, dus hoeveel inspraak mag er daadwerkelijk zijn? En hoeveel kaders liggen er al vast?
En vooral ook wie bepaalt wie die kaders stelt.
Ja, en vertrouw ik erop dat de ander de kaders mag stellen? Dus vind ik het oké dat iemand over het budget beslist, omdat het namelijk een overzicht heeft over alle deelgebieden van budgetten.
Ja, en als je nu, want aan de keukentafel is het ook allemaal vrij overzichtelijk. En kan je zelfs nog zeggen, nou, we doen eerst het kleedgeld en dan doen we de vakantie.
Het hangt wel van je keukentafel af, hè?
Ja, oké, dat is waar, dat is waar. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat er politici of ambtenaren of bestuurders luisteren en denken, met iedereen altijd over alles, dan wordt er helemaal nooit meer een besluit genomen.
Nee, dat snap ik. En ik zou ook niet zeggen met iedereen altijd over alles, maar dat je ervoor zorgt dat wat gezegd moet worden, gezegd kan worden. En dat is echt wat anders. Dus het gaat er niet over dat iedereen altijd maar moet meepraten, maar wel dat je alle invalshoeken daadwerkelijk hebt meegenomen en aan tafel hebt. En dat is nogmaals niet alle mensen, maar wel naar alle stemmen luisteren. En in mijn ervaring is het zo dat op heel veel plekken sommige stemmen zo, nou ja, onhandig zijn dat, we hebben ze wel gehoord, maar we nemen ze niet echt mee, want we zullen wel even zien hoe dat werkt. Zo. Nou, en die komen altijd terug. En dan heb je gedoe. Dus wat de deep democracy, wat je al noemde, dat is een methodiek uit Zuid-Afrika, is daar ontwikkeld, post-apartheid uit Zuid-Afrika, toen zij die geen macht meer hadden, ja, die hadden opeens wel macht en zij die macht hadden, had het opeens niet, wit-zwart. Apartheid hield op te bestaan, zogenaamd opeens op papier. Dus het was heel erg zoeken, hoe gaan we dat nou doen? En wat daar heel erg goed en mooi naar voren komt, ook in die methode, is dat je van tevoren echt zoekt naar alle invalshoeken en dat je er actief naar op zoek gaat. En wat wij in Nederland en op andere plekken in de wereld veel doen, is dat we toch een soort van ground rule hebben van wie zwijgt stemt toe. Dus we hebben wel zoiets van, nou ja, we zitten aan tafel en als je wat anders vindt, moet je dat maar zeggen. Ja,
je had het kunnen zeggen van dat afvalbeleid,
ja,
Jitske.
Ja, precies. Ja. Terwijl, als je in een gesprek zit en jij vindt eigenlijk wat anders, dan is de kans heel groot dat je het toch niet zegt. Omdat je denkt, nou ja, ik ben misschien de enige, of even afwachten, of een beetje spannend. Terwijl op het moment dat iemand in zo'n meeting, in een vergadering, op een moment waarop belangrijke dingen besloten zullen gaan worden, aan de groep vraagt en zegt, wat leuk dat we allemaal andere ideeën hebben. en heeft er iemand hier nog een ander idee, dan worden degenen die echt een ander idee hebben uitgenodigd om te zeggen wat ze vinden. Waarop vervolgens de groep over het algemeen zucht en steunt. Van, die moeten we daar weer wat mee. Ja, daar moesten we al wat mee, ook als we er niet naar vroegen. Dus de kunst is om actief te zoeken naar die stemmen die afwijken, die anders zijn, daar goed naar te luisteren, die te verspreiden, want er zijn altijd meer mensen die dat vinden. Wie vindt dat nog meer? Waardoor je, als je alles op tafel hebt, en zeker als iedereen die daar belang bij heeft, het gesprek heeft kunnen volgen op wat voor manier dan ook, en er valt een besluit, dan worden die stemmen veel beter meegenomen. En wat we vaak doen, en wat ik veel zie in besluitvormingen, is dat mensen allereerst niet actief zoeken naar al die verschillende meningen, want nou ja, laten we doorgaan, lekker tempo en hup. Vervolgens besluit nemen. En daarna hebben we een hele cultuur van met elkaar proberen het besluit alsnog te veranderen, te herstellen, bij te voegen.
Een referendumpje over te organiseren.
Terwijl ik denk dat het effectiever is, kwalitatief beter is, wanneer we dat, ja, je zou het gedoe of die cultuur van het bijstellen van je besluit doen voordat we het besluit nemen. En ja, dan kan je zeggen, ja, dat duurt langer. Ja, maar de andere duurt ook lang. Dus je verlegt je timing, je verlegt het gesprek, in plaats van dat je dat voert na het besluit, met alle, nou ja,
ook alle
vertragingen van dien en emoties, ja, en irritaties, doe je die naar voren, waardoor ook de kwaliteit van je besluit beter wordt. Dus heel veel mensen zeggen, ja, maar dat duurt zo lang. Ja, dat andere duurt ook lang. En mijn ervaring is, wanneer ik met groepen op deze manier werk, dat je merkt dat je de timing verlegt. Dus mensen voelen, dit is het moment om te spreken. En er wordt ook geluisterd, het wordt gehoord. En daarna wordt er een besluit genomen. En nou, dat is natuurlijk niet altijd mijn zin, maar het is wel meegenomen. En dat is echt iets anders dan dat je soort van achteraf wil gaan vechten, dat je stem nog gehoord wordt.
Ja, maar wat ik je ook hoor zeggen is, het gaat niet per se om heel veel mensen, maar het gaat vooral om heel veel invalshoeken. Ik las laatst een heel mooi artikel van een vrouw die schreef over het verschil tussen representativiteit en diversiteit. Dan dacht ik, oh ja, dat is ook een aspect. Want veel van de ambities van bijvoorbeeld politici is om zoveel mogelijk mensen te betrekken. En ze kijken dan helemaal niet meer naar wie zijn dat eigenlijk. En als die allemaal hetzelfde vinden, ja, wat hadden we er dan aan? Dus dat hoor ik je ook wel zeggen. Dat het dus niet gaat over heel veel mensen per se, maar over al die verschillende invalshoeken uitnodigen.
Ja, en ik denk dat op heel veel plekken de uitdaging is. Recent zat ik in een debat rondom het Zwarte Pieten het gesprek. En wat een heel mooi debat was, goed gesprek. Belangrijk, omdat er een incident was geweest in december, wat nu alsnog opgepakt werd. Alleen in de zaal zaten uiteindelijk, ja, de betrokkenen, maar echt maar een deel, niet de vervente Zwarte Piet aanhanger. Dus ja, dan kan je van alles roepen met elkaar, maar niet alle stemmen zitten er. Dus lukt het nou echt om een groep bij elkaar te krijgen waar alle stemmen gehoord worden? En dat betekent dus elke stem en ook de tegenstem en ook de niet zo aardige en ook de, ik vind democratie sowieso belachelijk stem. Dus, en dat is denk ik een hele belangrijke uitdaging, om te kijken of je dat voor elkaar kan krijgen.
Laten we daar dan gewoon naar streven, Jitske.
Lijkt me ontzettend goed.
Op 100.000 miljoen plekken. Dankjewel voor dit gesprek. En keep up the good work. En ik heb zin in je nieuwe boek.
Dank.
Wanneer dat ook gaat komen. Wanneer gaat dat komen?
Geen idee. Als het klaar is.
Als het klaar is. Precies, als het besluit genomen is.
Dat is
Dankjewel.
Dank.